De mensen in die gemeente hadden best wel moeite met het nieuwe leven. Dacht ook een beetje dat ze Gods B-keus waren. De Joden, dat is Gods A-keus. Wij zijn maar de B-keus. Dus ze leefden ook een beetje op B-niveau. En Paulus die moedigt ze aan om op A-niveau te gaan leven. En om de nieuwe mens aan te trekken. Dat zegt hij in hoofdstuk 4, vers 24. En dan lezen wij verder in vers 25. Als je die nieuwe mens aantrekt, hè, dan kan je andere kleren uittrekken. Leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid tegen elkaar. Waarom? Nou, omdat we leden van elkaar zijn, ledematen. We zijn één lichaam. Als je boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Geef de duivel geen kans. Geen voet staat daar eigenlijk. Zoals je soms hebt bij mensen die de voet tussen de deur houden. Hè? Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets kan weggeven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over je lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Dat kunnen wij blijkbaar. Want hij is het stempel waarmee je gemerkt bent voor de dag van de verlossing. En dan komt vers waar de woorden waar we vooral bij stilstaan. Laat alle bitterheid, staat in de Nieuwe Bijbelvertaling wrok, maar bitterheid is het woord. Laat alle bitterheid en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol meeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Tot zover lezen we. Nou, we gaan hierbij stilstaan. En aansluitend zijn we stil, nog even een keertje, om dat eens te benadrukken. Na de verkondiging is er altijd alleen even muziek eerst. Het is de bedoeling dat je dan, nou, dat we niet gaan hyperventileren. Dus gelijk weer gaan zingen, gelijk weer gaan praten. Dat je even stil bent, het laat bezinken. En dan rustige muziek. En dan daarna gaan we het nummer zingen, wat voor daarna is opgegeven. Dat is een oud opwekkingsnummer, 358. Niet zo heel bekend, maar nou ja, het is met bijna alle opwekkingen. Als je het één keer gehoord hebt, zing je het mee, hè. Ik hoop ook dat dat bij deze zo zal gaan. En het raakt zo aan de tekstwoorden. Goed, ik ga dus uit van die doorsnee vertaling bitterheid. En nou ja, Jan die heeft dat al perfect neergezet. De vier basissmaken. Ik dacht zelf nog, je kunt mensen zo voor de gek houden door te vragen, wil je wat chocola bij de thee? En dan hou je ze zo'n reep voor waar een 90% cacao in zit, weet je wel. Dat is onwijs gezond trouwens, maar het is zo bitter en zuurig. Of koffie, je denkt dat je cappuccino krijgt. Je krijgt een hele sterke bak zwarte koffie, dat is bitterheid. Hè? Of paracetamol, je dacht dat je een pepermuntje kreeg. Vroeger, nou ik zou je vertellen, vroeger, toen ik een kind was en thuis woonde en als je dan ziek was, dan kreeg je paracetamol, dat was onder de naam Finimal, dat bestaat nog steeds, Finimal, einde aan de pijn. En mijn moeder dacht, die was verpleegkundige, als je daarop koudt, dan werkt dat des te sneller. Nou, dat heb ik geweten. Dus dan nam ik zo'n Finimal, ging ik op kouwen en dan moest je dat wegspoelen met warme melk. Oh jongens, weet je waar zo'n vel op kon komen? Dus als je niet ziek was, dan zou je het worden, hè, zeg maar. Ja. Verschrikkelijk, maar die Finimal, dat moet je kouwen. Verschrikkelijk, zeg maar bitter. Ik heb even van internet geplukt. Bitterheid is een van de basissmaken. Maar het wordt vaak als onaangenaam ervaren, omdat bitter ons oorspronkelijk waarschuwde voor gif. En daarom hebben wij een aangeboren afkeer. Oké. In de Bijbel is bitter een aanduiding voor ja, hoe je je kunt voelen. Jan heeft dat perfect verteld allemaal. En we hebben dat in onze taal ook overgenomen, dat je verbitterd bent. Nou, als je nou een bekend voorbeeld uit de Bijbel moet verzinnen, het allerbekendste is, denk ik, de schoonmoeder van Rut, Naomi. Die heeft ook niet een makkelijk leven gehad, hoor. Zij komt terug uit Moab, daar waren ze al niet voor niks heen gevlucht, was hongersnood. Heeft in Moab gewoond met haar man en haar twee zonen. En alle drie die mannen sterven, dus ze verliest haar man en haar twee jongens. En dan komt ze terug, heeft ze alleen nog één schoondochter bij zich, dat is Rut. En de mensen in Bethlehem fluisteren, joh, daar heb je Naomi. En dat hoort ze en dan zegt ze, nee joh, zo heet ik helemaal niet. Wie ben je dan? Ik heet Mara. En Mara betekent bitter. Want, zegt ze, de Heer heeft mij veel kwaad aangedaan. Het bijzondere in het verhaal is trouwens dat Naomi in de rest van het verhaal gewoon Naomi blijft heten. De Bijbelschrijver die gaat daar niet in mee, hè? Naomi betekent de lieflijke. We doen niet mee met die bitterheid. Ik geef je nog een voorbeeld uit de Bijbel. Uit Genesis lees je van Isaac en Rebecca. Die hebben twee jongens, hè? Jacob en Esau. Nou, Jacob gaat een vrouw zoeken ergens in Haran bij de familie. Een nichtje. Twee nichtjes. Esau zoekt vrouwen uit de heidenen. En dan lees je dat die vrouwen voor Isaac en Rebecca een Mara waren, een bitterheid. Dat zat hier. Die vrouwen deden aan God nog gebod. Van diezelfde Esau kun je dan één hoofdstuk verder in Genesis lezen, dat hij bedrogen wordt door Jacob met de zegen. Jacob die pikt die van hem. En er is al van alles aan vooraf gegaan. En dan lezen we dat Esau een luide en een bittere schreeuw geeft. Dat komt van heel diep, dat is al lang gegroeid, die bitterheid. Nog één laatste voorbeeld uit de Bijbel van Petrus. Je denkt, was Petrus bitter? Nou, voordat Jezus gestorven was en opgestaan, was Petrus eigenlijk een mannetje dat bitterheid in zich liet groeien. Het ging niet zoals hij wilde. En als hij dan Jezus verloochent, ik ken die man niet, ik ken hem niet, hoort hij een haan kraaien. En dan lees je, dan schreeuwt hij bittere tranen. Zo ingewikkeld allemaal. Nou, wat is nou de overeenkomst in deze verhalen? Je zou kunnen zeggen pijn. Of misschien moet je wel zeggen frustratie. Want het gaat niet zoals jij had gehoopt dat het zou gaan. Daar word je bitter van. Je kunt verbitterd raken, nou ja, over God, zoals Naomi. Maar je kunt ook verbitterd raken over je kind, over Esau, over je broer, over Jacob, over je vader en moeder, wat die je aandoen. Je kunt verbitterd raken over mensen in de politiek. Man, de ontwikkelingen in de wereld, wat gaat 2026 brengen, daar kun je heel gek van worden. Je kunt verbitterd raken over wat er in de kerk gebeurt. Je kunt ook bitter worden dus over jezelf, zoals Petrus. Een kenmerk van bitterheid is dus ook dat het groeit. Het groeit langzaam. Het is er nooit ineens, hè? En dat is ook een heel belangrijk verschil met boosheid. Je kunt ergens boos om worden en dat kan heel terecht zijn. Dat is dat rode pepertje. He, er staat hier zo, hebben we het net gelezen, Efeziërs 4 vers 26, als je boos wordt, en dan staat er niet achteraan, dat mag niet. Nee, er staat als je boos wordt, dat mag wel, dat moet soms, je moet soms boos worden, God wordt ook boos, maar zondig dan niet. God weet wel, als wij boos worden, kan het zo gauw ontaarden in zonde. Dan vliegen we uit de bocht, dan gaat het etteren. Als je boos wordt, zondig dan niet. Want als je boosheid laat doorgroeien, hè, er staat ook bij, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Als je boosheid laat doorgroeien, als je het laat overnachten bij je, dan wordt het bitterheid, jongen. Dan wordt het bitterheid. En bitterheid hoort in de gemeente van Christus niet thuis. En dat kun je keihard vinden dat dat zo gezegd wordt. Want je zou kunnen denken, ja, er is toch geen mens die ervoor kiest om bitter te worden, hè? Als mensen in die kerk van Efeze verbitteren, ja, daar zullen ze toch wel een goede reden voor hebben. Dat Naomi verbitterde, daar kon ze toch niks aan doen. Nou, denk aan het verschil tussen boosheid en bitterheid. Boosheid is een zuivere, een pure emotie. Dat mag, dat moet, soms. Dat je als kwaad om wordt, God kan dat ook. Maar bitterheid is iets wat je zelf dan daarna laat groeien. Het gaat in de Bijbel een paar keer over een bittere wortel. En dan in verband met een giftige kiem. Dus dan zie je een plant groeien. Je denkt, er is wat met die plant. Vanuit de wortel verspreidt het gif zich. En die hele plant gaat naar de knoppen. Die ontwikkelt zich niet goed. Bitterheid begint met een kleine boosheid. En groeit uit naar een grote boosheid. Een hele grote, altijd aanwezige boosheid. En dat wordt gif. Dat is de taal van de Bijbel, hè. Heb je wel eens een appel gegeten? Zo onbevangen, zo lekker, zo'n grote appel. En je kijkt niet, je bent aan het praten met een... Ineens neem je een hap. In zo'n bruin stuk, weet je wel. Nou, je schrik je rot. En je smijt gelijk die hele appel weg. De hele appel gaat eraan. Want je gaat toch niet eerst helemaal weghappen wat dan bruin is, dat je nog een stuk lekker over hebt. Weg met die appel, vies. Je weet niet hoe diep dat zit. Bitterheid over... een gebeurtenis kan je hele leven verrotten. Bitterheid bij één persoon kan een hele groep gaan beïnvloeden. Het is heel opmerkelijk wat Paulus zegt in het eerste vers dat we hebben gelezen. Leg de leugen af, want wij zijn leden van elkaar in één lichaam. Als er eentje gaat liegen, als er eentje bitter gaat doen, als er eentje vervelend gaat doen, dat gaat dooretteren. Want je zit aan elkaar vast. In een familie, in de kerkelijke familie, pas op. En moet je kijken wat er dan ook kan gebeuren. Toen Israël in de woestijn was, groeide er bitterheid tegenover de hemel eigenlijk. Dat was vreselijk. In het begin waren er alleen nog maar een paar moppers van wat doen we hier in de woestijn? We willen terug naar Egypte, daar had je tenminste vlees. Maar dat ging stapelen, die moppers, en dan hoor je ineens hoe dodelijk het is, welk gevolg dat heeft. Want wat gaan ze zeggen, die Israëlieten? Wij kunnen dat beloofde land nooit innemen. Eens kijken wat bitterheid doet. De 10 verspieders, er komen 12 verspieders terug. 10 zeggen er, er wonen daar reuzen in Canaan, hebben we van gezongen, hè? Er wonen daar reuzen, wij zijn als sprinkhanen, niet in hun ogen, maar in onze eigen ogen. Zeggen ze, moet je kijken wat bitterheid met je kan doen. Dat tast je gevoel van eigenwaarde aan. Je krijgt gevoelens van minderwaardigheid. Verbittering tast je motivatie aan. Je begint ergens aan en je denkt, ja, ik heb helemaal geen motivatie meer. Ik zie het niet meer zitten. We kunnen daar niet komen. Daar zijn reuzen. Ik ben maar heel klein. Naomi, hè, die kan zo bitter opmerken dat, ja, God is tegen mij. Blijkbaar doet mijn leven er niet toe. Nou, dit, zo'n gedachte moet bij de wortel aangepakt worden, zegt Paulus. Dus stap 1, ga bitterheid nooit normaal vinden. Boosheid kan, zeker, mag, moet soms. Maar als je nou elke dag een woedeaanval hebt, dat kan, hè? Elke dag een woedeaanval. Als je altijd op scherp staat, dan mag je je gaan afvragen, wat is er nou toch eigenlijk aan de hand met mij? Dit is niet meer gewone terechte boosheid om dingen. Dit is iets wat rot aan mij is. Wat er uitgesneden moet worden. Dus stap 1, ga nooit wennen aan bitterheid. En stap 2, neem er afstand van. Nou, dit is eigenlijk zo'n ontzettend eenvoudige, voor de hand liggende oplossing. Laat het varen, staat er in onze vertaling. Dus Paulus komt niet met de hele psychologische benadering. Van ja, bij jou zus en bij jou zo en voorzichtig. Nee, heel radicaal. Niet fijnzinnig, niet omzichtig. In één klap, weg ermee, weg met bitterheid. Paulus vindt het laten verdwijnen van bitterheid blijkbaar zo logisch dat hij het verder ook helemaal niet uitwerkt. Hij zegt niet hoe je dat moet doen of zo, gewoon weg. Ja, hij geeft wel een kader. Hij zegt, enerzijds doe je de Heilige Geest verdriet, hebben we gelezen, hè? Bedroef de geest van God niet. En anderzijds geef je ruimte aan de duivel, geef je hem een voet. tussen de deur. Dus in dat spanningsveld kun je je bevinden. Daarom gaat Paulus verderop in deze brief ook schrijven over de wapenrusting van God. Want zoiets als bitterheid, hè, dat kun je alleen bestrijden met de wapens van God. Dat kun je ook helemaal niet psychologisch bestrijden. Voor de duivel is niets zo erg als dat hij iemand tegenover zich vindt die bewapend is door God. Iemand die hem doorziet. Iemand die zijn leugens ontmaskert. Ik heb je door. Nou, wat is dan de leugen van de duivel als het gaat om bitterheid? Ik denk dat hij ons gewoon wijs maakt. Jongen, als iets niet gaat zoals jij het wilt, hè, in de wereld, in de politiek, in de kerk, in jouw persoonlijke leven, als het niet gaat zoals jij het wilt, dan moet je woede toelaten. Dan moet je woede voeden. Woede groter laten worden, je gal spuwen. Dat is de leugen van de duivel. Laat maar zien, laat maar voelen aan anderen en aan jezelf hoe bitter je bent. Laat ze het maar van je gezicht af kunnen lezen. Hoe ontevreden je bent over sommige dingen. Ik denk dat die Efeziërs zich rotgeschrokken zijn. Ja zeg, zo laten wij ons inderdaad voor de gek houden. Dat gebeurt. Vanuit onze heidense achtergrond vinden wij het eigenlijk heel normaal om onze primaire gevoelens toe te laten. Als ik me boos voel en als ik me heel de dag boos wil voelen en als ik me 3 dagen boos wil voelen, dan doe ik dat. Ons gezicht gaat er zelfs naar staan. Laat het varen, zegt Paulus. En dan vraagt iemand, hoe doe je dat? Wat is dat, laat het varen? Moet je dan zelf toch in actie komen? Moet je er zelf iets mee gaan doen? De Nadense Bijbel zegt het weer zo mooi, hoewel die in plaats van bitterheid ook wrok heeft, maar oké, bitterheid. Nadense Bijbel zegt, laat alle bitterheid van je worden weggenomen. Van je worden weggenomen. Als je denkt aan de nieuwe mens aantrekken als een kledingstuk en de oude uitdoen, dat je zo staat met iets wat veel te strak zit en ik zeg, help mij even. Laat het van je worden weggenomen. Het klinkt bijna alsof iemand anders je ervan moet bevrijden, hè? Dat is die geestelijke strijd. Weet je welk werkwoord Paulus hier gebruikt? Het is een woord dat je tegenkomt bij de kruisiging van Jezus. Weg met hem, roepen de mensen. Weg met hem. En hier gebruikt Paulus datzelfde woord. Weg ermee. Maar dat is mooi, als je die link gaat zien. Waar moet je naartoe met je bitterheid? Dat je denkt, ja, het zit zo diep in mij. Kruisigen. Nou, daar gaat Jezus. Daar gaat jouw bitterheid. Jezus hangt het weg. Jezus hangt het weg. Ja, zeg. God heeft er werkelijk alles voor over gehad om ons van bitterheid te kunnen bevrijden. Dat zegt natuurlijk ook alles over God zelf, hè? Zou hij die bitterheid verbied? Zou hij zelf ooit bitter kunnen zijn? Heb je dat beeld per ongeluk wel eens van God? Van ja, God kan kwaad blijven. God kan ontzettend, kan tot in de eeuwigheid kwaad blijven. God kan wel boos worden, zeker. God kan toornen, kan woest worden, zeker. Maar boos blijven, verbitteren. God zegt, sorry, dat kan ik niet en ik verbied het jullie. Bij Hosea zegt God, ik ben heilig. Dan denken we, oh God, heilig. Nou gaat hij donderen. En dan zegt hij, want ik ben geen mens. Ik kan niet boos blijven. Dat is het verschil tussen God en mens. Dat is mijn heiligheid. Ik kan niet boos blijven zoals jullie. Ik ben niet bitter. Zie je het vriendelijk aangezicht van God ooit vertrekken in een bittere gruw? Nooit. Onze God, joh, hij krijgt van alles naar zijn hoofd, maar hij laat zich niet verbitteren. Hij zegt, weet je wat, ik draai ervoor op, ik ga het goed maken. Zoveel impact heeft het kruis van onze Heer Jezus. Ook op onze bitterheid. En daarom eindigt Paulus die woorden over bitterheid met woorden van vergeving en meeleven. Zo is God. Dit is God. Dit is de kerk. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Vergeving, meeleven. Ga de weg van de liefde. schrijft Paulus. Dat voelt heerlijk, hè? Ga de weg van de liefde, zoals Christus ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft. Als je nou voor jezelf, hè, bang bent voor bitterheid, dat je denkt, ja, deze preek gaat eigenlijk best wel ook een beetje over mij. Jan zei dat, hè, mensen weten dat misschien niet, dat ze zuur of bitter overkomen, dat ze zo zijn. Als je heel eerlijk bent, je denkt, dit gaat over mij, de geest heeft het tegen mij. Misschien denk je wel, ik zit er vol mee. Ik zit vol haat. Van de week zei ik tegen iemand, helpt het je misschien als je de haat inwisselt voor boosheid? Want boosheid mag, hè? Boosheid is ook terecht in jouw situatie ook. Tuurlijk ben je boos. Dat moet. God is met jou mee boos. Je hebt God aan je zij. Met hem wijs je heel sterk af datgene wat iemand anders jou heeft aangedaan. Dat is goed. Maar bitterheid is niet goed. Dat is het terrein van de tegenstander. Daar wil je niet komen. Bitterheid, joh, dan wint de tegenstander het twee keer van je. Dan doet iemand jou iets aan, dat is één keer. En die persoon blijft jou nog beheersen ook. Dat is twee keer. Boosheid is dat jij zegt over die persoon, wat jij hebt gedaan is niet goed, ik keur dat af, ik veroordeel dat. Bitterheid is dat je zegt, oh, wat doe jij mij nog een pijn? Oh, wat ben jij nog de baas over mij? Even een voorbeeld wat iedereen misschien wel goed kan meemaken, zo'n Trump, hè? Oh, het is echt niet te geloven. Je denkt, kan het nog gekker? Ja hoor, zegt Trump, het kan nog gekker. En morgen, ja hoor, het kan nog gekker. En als je niet uitkijkt, wind je je ontzettend op, hè? Als je in de krant leest of op internetsites, oh, wat een vreselijke vent, en waar gaan we naartoe in 2026? Help God! Dit gun je zo'n vent toch niet? Dit gunnen hem niet. Je mag boos erom worden, laat je niet verbitteren. Laat je niet verbitteren in 2026. Weet je wat, schrijft Paulus in Efeziërs 5, laat de geest je vervullen. En zing met elkaar maar psalmen en hymnen en liederen die de geest je ingeeft. Dat is lekker, dat is lekker. Zing en jubel met heel je hart voor de Heer. Weg met de rotte plekken. Dan probeer het maar eens. Ga maar zingen. Ga maar bidden volgende week mee. En in de week van gebed moet je opletten hoe goed je dat doet. Zet maar mooie muziek op. Kom maar met goede en opbouwende woorden, schrijft Paulus, in plaats van platte taal en zo. Maarten Luther heeft een keer gezegd, mijn ziel is zo blij met God, met Jezus. Mijn ziel is te blij en te groot om ook maar van iemand een vijand te zijn. Nou, Luther heeft het niet gemakkelijk gehad. Hij had een opvliegend karakter, hè. En persoonlijk en ook kerkelijk is hij door allemaal crisis heen gegaan. Maar dan toch te blij om van iemand een vijand te wezen. Dus, weg met de bitterheid, aan het kruis ermee. En welkom, geest van God. Amen.